kan over zijn werk vertellen en ook wat laten zien. Vanuit de zendingscommissie hebben we voor dit winterseizoen 1 avond belegd en dan naar wat anders gekeken. Het onderwerp Israël staat vanavond het middelpunt. Spreker Dominee de Butter. En het onderwerp is dan letterlijk de plaats van de Messias beleidende Joden in Israël en hun verhouding tot de christelijke gemeenten. Dominee de Butter die was voorheen een deelnemer in de commissie tot steun aan de Messias beleidende Joden. En dat was ook de reden dat we hem gevraagd hebben. En hij heeft zich van jongs af aan ook in dit onderwerp verdiept, in de Joden, alles wat ermee samenhangt. En hij is dan zeker ook een deskundige te noemen. De collecte vanavond is ook voor steun van de voornoemde stichting. De collecte wordt gehouden straks aan het einde van het eerste gedeelte, net voor de pauze. Ik kan u ook zeggen, hier naast, u hebt het misschien al gezien, staan er nog wat Israël-producten te koop. Daarvan is ook een gedeelte van de opbrengst bestemd voor hetzelfde doel, zo hebben we dat afgesproken. Ik zou hard willen zeggen, het is eigenlijk de winkel van Ad de Keizer. En ook van zijn vriend, die heb ik erachterin zien zitten, die ik dan niet ken. Die twee mensen willen graag straks wel een heleboel aan u verkopen, stel ze niet teleur. De plaats van de Messias beleidende Joden, de christen, ten opzichte van de Joden. Dat zal het onderwerp vanavond zijn. Maar misschien gaat het wel breder, want in Israël wonen ook nog Palestijnen die christenen zijn. Ik heb geen overleg gehad met Dominee de Butter, maar misschien komt het ook nog wel wat ter sprake. En ja, de actualiteit van Israël in deze tijd. We kunnen er niet omheen, de huidige problemen in Israël en eventueel een oplossing op dit moment. Dat is een heel moeilijk vraagstuk, maar misschien horen we er ook nog wel wat over. Ik ben ervan overtuigd dat het in ieder geval een heel boeiende en een leerzame avond wordt. Dan nog iets anders. De wekker van het afgelopen weekend van 12 januari stond bol van Israël. Het viel me op eigenlijk. Ik kan u zeggen, de zendingscommissie heeft er niks aan gedaan. Het kwam ineens zomaar op ons af dat er op verschillende manieren daar aandacht aan gegeven werd. Er was een artikel van Dominee Jonkman over Israël en de Palestijnen. Daarnaast was er een artikel van Dominee van de Bogert over Israël, het volk van de belofte. En ook daarin werden de Messias beleidende Joden aangehaald. Misschien hebben jullie het gelezen. En tenslotte, op de achterkant stond er ook nog een keer een advertentie voor een stichting. Steun de Messias beleidende Joden. En info kunt u dan krijgen bij Dominee Bouw. Dat stond op de achterkant. Er zijn zo 3-tal zaken die in de laatste wekker genoemd werden. Het viel me wel op toen we deze avond gepland hadden. Ik stop gauw en we gaan luisteren. Mag ik Dominee de Butter verzoeken, maar dan op een positieve manier, zonder bijbedoelingen, mag u uitnodigen.
Nou, welkom bent u al, dat weet u, dat heb u gehoord. En we gaan eerst zingen uit, en dat is eigenlijk wel zo'n beetje stereotyp als het gaat om een Israëlavond uit de 105e psalm. En als we dat nou zingen, dan moeten we natuurlijk die versen die we gaan zingen allereerst betrekken op het oudtestamentische Israël. Zoals we dat uiteraard heel duidelijk beschreven vinden in Gods woord, in het eerste deel van Gods woord, het Oude Testament. Maar betrekt u het dan in gedachten ook maar op met name de Messias beleidende Joden, waar we het vanavond over zullen hebben. Die er alle eeuwen door ook zijn geweest en die naar Gods belofte er ook altijd wel zullen zijn. We zingen Psalm 105, het 5e en het 6e vers. woord Gods lezen. En dan doen we dat vanavond uit het 11e hoofdstuk van Paulus' brief aan de Romeinen. We lezen daar twee gedeelten van. De eerste 7 versen. En dan verder bij vers 25. En door tot en met vers 32. Allereerst dus de versen 1 tot en met 7 van Romeinen 11. En daarna de versen 25 tot en met 32. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, terwijl hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet dat de schrift, wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het uit de werken is, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Dan vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij als ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn ze wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn ze beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft ten allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Laten wij samen bidden. Heren, als we vanavond bij elkaar zijn om een gedeelte uit uw woord te bespreken en te zien wat dat betekent voor de dag van vandaag en met name wat dat betekent voor het volk Israël en voor een bepaald deel van de Joden die de Heere Jezus als Messias belijden, dan willen wij u bidden om de leiding van uw Heilige Geest, om het inzicht, allereerst in de schriften. Want Heere, als het niet is naar uw woord, dan zal het geen dageraad hebben. En als we ons bezinnen op allerlei dingen die vandaag zich aan ons voordoen en we laten daar de schrift bij gesloten, of we denken wel dat we het al heel snel verstaan en we hebben onze conclusies al bij voorbaat vastgesteld, dan zullen we niet zoveel verder komen. Maar juist als het om de schriften gaat, dan hebben we heel duidelijk de werking en de leiding en het inzicht van uw Heilige Geest nodig. Hoe zullen we het anders verstaan? Maar heren, bij het licht van uw woord, en als we dan het zuivere juiste licht daarvan mogen ontvangen, zullen we ook de gebeurtenissen van de tijd waarin wij leven hebben te beoordelen. Dat is ook een van de dingen die u ons aanwijst in uw woord als het gaat om de tekenen der tijden, en daar horen de gebeurtenissen rondom Israël toch ongetwijfeld ook bij, dan moeten we toch ook dat inzicht van u ontvangen waardoor we de tekenen verstaan, waardoor we de boodschap de signalen verstaan kunnen. En Heer, u bent aan het werk in deze wereld. En u bent ook aan het komen in deze wereld. En u bereidt uw komst voor en u kondigt uw komst ook aan. Zonder ons precies dag en uur te vertellen. Maar u laat wel horen dat uw voetstappen er zijn. Geef ons daar oor voor. En geef ons daar zicht op. En geef ons daarom ook de juiste gestalte, de juiste instelling, de juiste voorbereiding. En laten wij zo vanavond over de dingen die onze aandacht vragen mogen nadenken en samen met elkaar mogen spreken. Geef ons uw onmisbare zegen en bewaar ons voor speculaties, bewaar ons voor eigen wijsheid, want de eigen wijsheid is al zo vaak dwaasheid gebleken, maar geef ons uw goddelijk licht en geef ons uw heilige geest, om Jezus wil. Amen. Wij gaan dus met elkaar nadenken. Ik zeg het even iets eenvoudiger en iets beknopter dan het officieel aangekondigd is. Maar over, laat ik het zo vanavond even mogen samenvatten, de betekenis van de Messias belijdende Joden. Maar voordat we naar de actualiteit gaan, voordat we nagaan wat dan vandaag de Messias belijdende Joden zijn, en met name die in Israël, moeten we natuurlijk toch eerst eens naar het woord van God luisteren. Wij kunnen uiteindelijk geen enkele wijsheid voortbrengen als we niet spreken naar en uit het woord van God. En trouwens, als het over Messias belijdende Joden gaat, dan moeten we toch in ieder geval beginnen bij het Nieuwe Testament. Eigenlijk zou je ook al kunnen beginnen bij het Oude Testament, want daar waren natuurlijk toen ook al Messias belijdende Joden, al was de Messias er nog niet. Hij was wel aangekondigd en je zou zonder enige twijfel Jesaja met alle recht een Messias belijdende Jood kunnen noemen. Want als er één van de Messias en van zijn werk gesproken heeft, dat toen allemaal nog wel in de toekomst lag, dan is het deze profeet, deze evangelist onder de profeten Jesaja geweest. En hij heeft vast en zeker geloofd in de Messias en hij heeft in zijn geschriften de Messias ook beleden. Maar laten we het Oude Testament er even buiten laten. We kunnen bij het Nieuwe Testament denk ik vanavond wel beginnen. Want daar komen wij de Messias belijdende Joden ongetwijfeld tegen. En wie bedoelen we daar dan mee? Wel, al die Joden, en daar is uiteindelijk het Koninkrijk der Hemelen allereerst gevestigd onder de Joden. Daar is de Heer Jezus zelf verschenen nadat hij uit het volk van Israël geboren is. Vandaar dat hij zelf ook zeggen kan, de zaligheid is uit de Joden. Maar daar zijn de eerste Messias belijders geweest. Die Joden die in Jezus van Nazareth de door God beloofde Messias, de beloofde Christus, hebben leren kennen. En die dat geloof ook hebben beleden. Een Messias belijdende Jood is natuurlijk heel nadrukkelijk de apostel Petrus. Want we hebben zijn belijdenis. We hebben meer dan één belijdenis zelfs van hem in het evangelie opgetekend gevonden. Gij zijt de Christus, gij zijt de Messias, de Zoon van de levende God. En op een ander tijdstip, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Daar hebt u nou een echte Jood die Messias beleidend is. En hij is niet de enige. Er zijn er meer geweest. De prediking van de Heer Jezus heeft vrucht gedragen. Er zijn mensen tot hem gekomen en mensen door de Heilige Geest geleid hebben in hem de zaligmaker leren kennen. De prediking van deze apostelen is ook niet vruchteloos gebleken. Ik heb het niet over de prediking zoals die plaatsvond op het zendingsveld, op het heidense zendingsveld. in de wereld buiten Israël. Maar ik heb het nu even over de prediking van de apostelen binnen de grenzen van het volk van Abraham. En u weet, daar hebben ze ook gesproken. Misschien dat ons beter voor de geest staat de arbeid van de apostel Paulus, die tot de heidenen gegaan is. Alhoewel daar dan tegelijkertijd ook bij gezegd moet worden dat als Paulus naar het heidense gebied ging, naar de heidense landen, dat hij dan toch allereerst overal zocht of er niet ergens een synagoge was. Als hij ergens een bepaalde stad of dorp aandeed, dat hij dan toch eerst tot de Joden het evangelie zou spreken. Want de apostel Paulus wist dat het de orde was die God zelfs ingezet had ten aanzien van de verkondiging van het evangelie. En die orde is eerst de Jood en ook de Griek. Nou, daar heeft de apostel zich aan gehouden. Maar ik zei, het staat ons misschien meer voor de geest dat de apostel de heidenapostel geweest is en dat het evangelie ons daaromtrent ook uitvoerig, met name in de handelingen, inlicht. Maar laten we niet vergeten dat er ook apostelen zijn geweest wier arbeid voor een groot gedeelte beperkt gebleven is tot het volk van Israël. Als je denkt aan, Jacobus, de broeder des Heren, als je denkt aan Filippus, de evangelist, die allereerst ook onder de Joden gearbeid heeft. Als je denkt aan Stefanus, die ook onder de Joden het evangelie verkondigd heeft. En zo zijn er vele meer te noemen. En we weten overigens van veel van de apostelen niet waar ze heen gegaan zijn en waar de Heere ze gebruikt heeft. Maar het is in ieder geval duidelijk dat ook en met name onder de Joden het evangelie gebracht is en dat dat daar ook vrucht heeft gedragen. Daar allereerst. En er was zelfs een bijzonder ingrijpen van de Heere voor nodig om de apostelen ervan te overtuigen, waarbij de een er dan ook nog eerder van overtuigd raakte dan de ander, dat de deur naar de heidenen ook geopend was. U herinnert zich dat visioen dat de Heere daar speciaal voor aan Petrus moest geven om hem ertoe te brengen om het evangelie te gaan verkondigen aan de heidenen. Dat was Petrus helemaal niet van plan. Dat paste ook helemaal niet in zijn denkpatroon. En de Heere moet hem ertoe overreden. De Heere moet daar zelfs tweemaal een visioen voor geven en er duidelijk ook een verklaring bij geven. Wil Petrus de stap doen om het huis van de heidense legerofficier Cornelius binnen te gaan en hem het woord van God te verkondigen? En als hij dat eenmaal gedaan heeft, dan ontmoet hij daarna best nog weer een hele hoop tegenstand, weerstand, op zijn zachtst gezegd allerlei kritische vragen die men in Jeruzalem aan hem stelt om hem te laten zeggen, hoe ben je daar nou toe gekomen? Ze waren daar niet 1, 2, 3 toe bereid. Dat hing samen met allerlei factoren, dat hing voornamelijk ook samen met het feit dat eeuwenlang het evangelie toch alleen voor de Joden was gereserveerd. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt, en hij zegt dat nog tijdens zijn rondwandeling op aarde, toen was het ook nog zo, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En als hij de 70 uitstuurt, zoals hij een keer gedaan heeft, dan zegt hij, ga niet op de weg van de heidenen, niet op de weg van de Samaritanen zelfs, maar hou je bij het volk van Israël. Nou, zo was het eeuwenlang geweest. En zo moest het eigenlijk ook maar blijven, zo vonden de Joden. En zo vonden toch ook heel wat van die Messias beleidende Joden. Maar Gods geest heeft langzamerhand toch de overtuiging gewerkt dat ook onder de heiden het evangelie moest worden gebracht. En met name als Paulus en Barnabas van hun eerste zendingsreis terugkomen en verslag uitbrengen in de gemeente die er uitgezonden heeft, de gemeente van Antiochië, en later ook in Jeruzalem, dan valt men er pas voor dat ook de heidenen die boodschap mogen horen. Maar daarmee zijn alle vragen nog niet opgelost. Het boek van de handelingen laat ons ook duidelijk zien dat er dan nog heel wat praktische vragen naar boven komen. Want hoe moet het nou met die samenwerking? Hoe moet het nou met die eenheid? Kunnen ze samen een eenheid vormen? De Messias beleidende Joden en de Messias, de Christus beleidende heidenen. Het heeft ook nog heel wat tijd geduurd voordat ze daar tot overeenstemming over waren gekomen. En dat is ook niet zonder moeite geweest. Dat heeft echt conflictstof opgeleverd in die oude kerk. Daar zijn soms harde woorden over gevallen. En als u wat van die harde woorden wilt lezen, dan moet u maar eens lezen in Galaten 2. Als Paulus daar beschrijft hoe hij op een gegeven ogenblik Petrus in het aangezicht weerstaan heeft. Nou, die twee groten staan als kemphanen tegenover elkaar. En dat hing samen met het feit dat de een, en Paulus was een van de eerste die er diep van overtuigd was, dat heidenen en joden nu voor God geen verschil meer maakt, maar dat ze beiden deel kunnen krijgen aan de zaligheid, en dat je er niet over moet twisten of je die heidenen nu ook nog moet verplichten joden te worden in de feitelijke zin, door ze te verplichten de besnijdenis te ondergaan en allerlei wetten van Mozes te onderhouden. Paulus is daar heel radicaal in. Maar er waren ook nog stromingen binnen die Messias beleidende joden die zeiden, nou Paulus, je bent toch wel een beetje liberaal aan je denken. Wij willen toch graag wat conservatiever zijn. Petrus is eigenlijk in dat conflict tussen progressieve en liberale en aan de andere kant conservatieve Messias beleidende joden een tussenfiguur. Maar uit de kring van Jacobus, de broeder des Heren, zijn ze wel heel erg behoudend. En het zijn juist mensen uit de kring van de apostel Jacobus die daar in Antiochië komen als Petrus samen met heidenchristenen aan de maaltijd zit. En dan zeggen ze, wat? Petrus hier in tafelgemeenschap met de heidenen? En dan begint Petrus een beetje te aarzelen en die sluipt van die maaltijd weg en die gaat ergens anders apart zitten met een paar van zijn geestverwanten om op die manier het conflict te vermijden. En als Paulus dat ziet, dan is hij heel fel in zijn reactie en dan wederstaat hij hem in het aangezicht. Nou, zo ziet u dat het nogal niet vanzelfsprekend gegaan is, in die tijd ook niet. En je zou, als je die dingen leest en op je in laat werken, vandaag de dag kunnen zeggen, is er wel wat nieuws onder de zon. Maar afgedacht nog van die situatie, het heeft dus vrij lang geduurd voordat men er toe overgegaan is in zijn gedachteklimaat, in zijn gedachtepatroon, om die heidenchristenen ook als volwaardig te erkennen. De apostel Paulus heeft er zijn best voor gedaan. En hij heeft, denk eens aan het tweede hoofdstuk van de Efezebrief, hij heeft met klem en met argumenten betoogd dat wij beiden, uit de heidenen en uit de joden, wij beiden hebben de toegang gekregen tot één en dezelfde God. En als hij iets wat van Efeze 2 schrijft, dan heeft hij het over dat beeld van de tempel Gods. En daarop zijn ze nu allemaal gebouwd. Die tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen is. Christus Jezus, die is de uiterste hoeksteen van dat fundament dat gelegd is door apostelen en profeten. En waarop ze allemaal die in hem waarachtig geloven gebouwd zijn. Dat is één lijn die het Nieuwe Testament ons laat zien. Er is evenwel nog een andere lijn. En die geeft ons toch nog weer een ander beeld van Messias beleidende Joden. Van Joden, van christenen uit de Joden dus. En dan kom ik bij het hoofdstuk wat we gelezen hebben. Als Paulus dus aan de ene kant heel duidelijk argumenteert, je moet ze niet zo verschillend bekijken, Joden uit, christenen uit de Joden en christenen uit de heidenen, want in Christus zijn ze één. En ze worden alleen maar door diezelfde zaligmaker zalig. En ze door hetzelfde geloof zijn ze aan die zaligmaker verbonden. En ze hebben beide de toegang tot God, als hij dus de verschillen tussen die twee nivelleert, om het zo te zeggen. Dan laat hij aan de andere kant toch in zijn werken, in zijn brieven, heel nadrukkelijk zien dat die Messias beleidende Joden ook een eigen plaats hebben. En ook een eigen functie. En een eigen betekenis. Maar niet in de verhouding tot de heidenchristenen. Dan mogen ze integreren. omdat ze op hetzelfde fundament staan en omdat ze bij hetzelfde gebouw horen. En er is er wezenlijk geen verschil meer tussen een bekeerde Jood en een bekeerde heiden. Maar toch heeft die categorie van de Messias beleidende Joden betekenis, maar dan in de relatie tot de rest van Israël. En dat is het punt wat in Romeinen 11 aan de orde komt. In Romeinen 11 begint de apostel met de vraag: heeft God zijn volk verstoten? Is het afgelopen met Israël? Met het volk van Israël? Is het afgelopen? Die gedachte leefde kennelijk in die tijd ook al wel. Althans, die kwam bij die en gene, en misschien wel bij meer dan die en gene, ook wel eens op. Dat, ja, dat de Heere zich teruggetrokken had van Israël. En dat Israël de tijd gehad had, en ze hadden de dag van hun bezoeking niet bekend. En nou laat God hen los, nou laat God hen varen. Nou geeft hij ze prijs. Nou, Paulus gaat op die vraag in. Is dat zo? Heeft God zijn volk verstoten? En zeer pertinent zegt de apostel dan nee. Nee. Dat zij verre. Nou, bewijs het dan eens, Paulus. Bewijs dan eens dat God zijn volk niet verstoten heeft. Wel, dat zal ik doen, zegt hij. Kijken jullie eerst maar naar mij. Want ik ben ook een Jood. Een Israëliet. Uit het zaad van Abraham. Van de stam van Benjamin. En daaruit kun je concluderen dat God zijn volk niet verstoten heeft. Hij heeft het tevoren gekend. Hij heeft zijn Abraham al gekend. Hij heeft zijn Abraham al geroepen. Dat is allemaal eeuwenlang zo geweest. En als je nou denkt, is het daar nou veranderd? Heeft de Heere dat volk nou losgelaten omdat zij de Messias verworpen hebben? Hij die gekomen was tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Is daarmee nou het doek gevallen voor de Joden? Nee, zegt Paulus. Je kunt het aan mij zien dat God zijn volk niet verstoten heeft, want ik ben uit dat volk en ik ben behouden. God heeft mij aangenomen. En dan zegt Paulus, en dan ben ik nog niet de enige. Er zijn er nog meer. God heeft zijn volk niet verstoten, terwijl hij tevoren gekend heeft. En dan haalt hij een voorbeeld aan uit de oud-testamentische geschiedenis. Van een man die dacht dat het afgelopen was. Want het volk waaronder hij als profeet moest werken, dat was zo ver afgeweken, dat had het verbond van de Heere verbroken, dat had de altaren van de Heere afgebroken, dat had de priesters bij de altaren gedood. Dat volk had zoveel keren bewijs gegeven dat ze van de dienst des Heeren niet gediend waren. En nou ben ik nog maar alleen overgebleven, denkt die man. En God zegt, wel nee, ook al weet je het dan niet, ook al ken je het ze dan niet allemaal, maar ik heb er nog 7000. Ik heb er nog 7000. En laten dan de meesten heidenen in hun godsdienst geworden zijn, in hun godsdienstige praktijken, laten dan de meesten zich van mij en van mijn dienst hebben afgekeerd. En dan moet God dat natuurlijk aan Elia toegeven, dat ze Gods altaren hebben afgebroken. Dat heeft de Heere zelf ook wel gezien. Maar dat betekent voor de Heere nog geen reden om nu zijn handen van dat hele volk af te trekken. Hij heeft er nog zoveel. Zoveel. Op de massa natuurlijk maar weinig. 7000 onder een heel volk is ook niet zoveel. Maar die 7000 hebben een wezenlijke betekenis. Elia mag ze over het hoofd zien, maar God beschouwt ze als zijn overblijfsel. En dat overblijfsel, dat is van beslissende betekenis. Ik kom daar straks op terug. Voor Paulus is het feit dat hij een gekende des Heren is, dat hij uit de duisternis van zijn legalistisch geloven en werken tot het licht van het genadewoord in Christus gekomen is. Voor Paulus is het feit dat hij er één is en dat er naast hem ook nog anderen zijn, een bewijs dat Gods volk Israël niet verlaten, niet verloochend heeft. Zo goed als dat hij in de dagen van Elia zijn volk Israël ook niet prijsgegeven heeft. En dat bewijst God in de dagen van Elia door tegen Elia te zeggen, man, ik heb er nog 7000. Wat denk je? Dat overblijfsel. En dan zegt Paulus, en zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Naar de verkiezing der genade. Er is geen enkele verdienste aan de kant van dat overblijfsel, want ze zijn verkorenen. God had het oog op hen laten vallen en daarom trok hij ze. En daarom bewaarde hij ze. En daarom zal hij ze bewaren. En dat feit dat er een overblijfsel was in Elia's dagen, het feit dat er een overblijfsel is in Paulus' dagen, is voor Paulus voldoende argument om te zeggen, God heeft zijn volk niet verstoten. Hij noemt in Romeinen 11 straks nog meer argumenten. Hij komt met nog meer bewijzen, maar dit is zijn eerste bewijs, dit overblijfsel. En wat is dat dan voor een overblijfsel? Daar geeft de apostel in Romeinen 11 ook antwoord op, dat laat hij ook zien. Daar geeft hij bijvoorbeeld in vers 15 antwoord op. Hij heeft daar een aantal andere argumenten intussen al gebruikt. Maar dan staat er te midden van al die andere dingen die hij zegt, in vers 15 zeg ik, nee, het is vers 16. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Het overblijfsel, hij noemt ze hier de eerstelingen. En hij noemt ze hier de wortel. Hij gebruikt trouwens heel wat beelden in dit hoofdstuk. En soms springen de beelden. Soms laat hij heel snel het ene beeld los en gaat hij weer over op een ander beeld. Hier zijn die Messias belijdende Joden de wortel. Maar dat heeft hij dan nodig om aan te tonen dat inderdaad de rest ook nog niet afgeschreven is. Even verderop of even eerder, dan heeft hij over een heel ander beeld. Dan zijn ze niet de wortel, maar dan zijn ze de takken. Maar goed, afgedacht nog daarvan, laat u daar niet door in verlegenheid brengen en in verwarring. Maar als we ons concentreren op die twee beelden in vers 16, dan kunnen we zien het grote belang van Messias belijdende Joden. Waarom? Als ze de eerstelingen zijn, dan geldt van hen datgene wat in de wet geschreven staat voor de eerstelingen van de oogst. Israël mocht de oogst niet zo gaan eten van het nieuwe jaar. Ze mochten er pas vrij van eten als de eerstelingen gebracht waren. Als de eersteling garve in de tempel gebracht was. En als het eerst gebakken brood van de nieuwe oogst in de tempel gebracht was. Dan was de eersteling, de eerstelingen waren door God aanvaard, geheiligd. En dan was de rest ook geheiligd. De rest was geschikt voor gebruik voor het hele volk. Dat is de argumentatie. Paulus zegt, als de eerstelingen heilig zijn, dat is maar een klein beetje van die oogst, dan is de rest ook heilig. En als de wortel heilig is, dan zijn ook de takken heilig. Je zou het ook kunnen zeggen, als de wortel er nog maar in zit in de grond, dan mag de boom afgehakt zijn, zodat je er niks meer van ziet. Maar als de wortel er nog in zit, als de boom een afgehouwen tronk is, dan kan hij toch nog uitbotten. Want het geheim van de boom, van het leven van de boom, zit in de wortel. En dat is voor de apostel tegelijkertijd een argument om naar een nog groter evangeliegeheim te komen. En dat hebben we weer wel gelezen. Dat is het wat hij in vers 25 gaat aanduiden. Want nou is er wel verharding over Israël gekomen. En nou is het maar een overblijfsel en de rest is verhard geworden. En daar heeft God gegeven een geest van diepe slaap en ogen om niet te zien en oren om niet te horen enzovoort. Maar dat is maar ten dele. En dat is ook maar voor een tijd. Er is een grens aan, een grens ten aanzien van de omvang. En die grens ligt bij het overblijfsel. En er is een grens ten aanzien van de tijd. Er is een totdat. Het blijft zo niet. En hoe weet Paulus dat het zo niet blijft? Hij weet dat vanwege dat overblijfsel. En hij weet dat vanwege de verborgenheid die hem onthuld is. Want straks zal blijken dat ook de takken heilig zijn. En dat de afgebroken takken weer ingeënt zijn. Straks ook de eerstelingen heilig zijn. Straks zal blijken dat geheel Israël zalig zal worden. Dus, zolang er een overblijfsel is, dat zou mijn conclusie dan zijn. Zolang er een overblijfsel is, is er hoop voor de rest van het volk. Is er verwachting, ook voor afvalligen, ook voor ongehoorzamen, ook voor Messias afwijzende Joden. Dat is ook niet nieuw wat de apostel zegt, want dat heeft Jesaja ook mogen verkondigen. Bij Jesaja begint dat eigenlijk al. Als het gaat over de verharding van Israël, dan is dat ook maar niet iets wat pas ontstaan is in de dagen na de Heer Jezus en na de kruisiging van de Heer Jezus. Ten onrechte is ook wel eens gedacht dat het toen pas gekomen is dat er een blindheid over de Joden gekomen is, omdat ze de Messias verworpen hebben. Je kunt het met veel meer recht vanuit de schrift andersom zeggen. Ze hebben de Messias verworpen omdat er al blindheid over hen gekomen was. En wanneer is dat verhardingsoordeel dan begonnen? Niet na de verwerping van Jezus, maar veel eerder, al in de dagen van Jesaja. Want als Jesaja opdracht krijgt om als profeet onder het volk te gaan arbeiden, dan zegt de Heere hem erbij wat een dienaar des woords liever niet zal horen. Maar Jesaja krijgt het wel te horen en in een zekere zin hoort het bij de opdracht van elke dienaar des woords. Het evangelie verkondigen, ja, maar dat heeft ook, ik zeg niet alleen, maar dat heeft ook als effect dat de oren van het volk zwaar worden. En dat het hart van het volk vet wordt. Namelijk voor diegenen die zich ervan afwenden. Het evangelie is een reuken des levens ten leven. Voor degenen die geloven. En het is een reuken des doods ten dode. Voor degenen die niet geloven. Het koninkrijk gaat open. Het koninkrijk gaat dicht. En dan krijgt Jesaja te horen dat de Heere hem opdraagt. Zo staat het er toch. Gaat heen, zegt tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet en ziende ziet, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet. Maak hun oren zwaar. Sluit hun ogen op, dat het niet zal zien met zijn ogen, nog horen met zijn oren, en nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en ik het genezen. En dan kun je begrijpen dat Jesaja zegt, en dan moet u weten, toen de Heere de vraag stelde, wie zal ik zenden, toen zei hij heel spontaan, uit de liefde van zijn hart, Heere, hier ben ik, zend mij. Andere profeten moeten Heere er als het ware wel eens helemaal bij trekken. Die hebben argumenten om niet gezonden te worden. Mozes, Jeremia, de een heeft dit en de ander heeft dat bezwaar. Jesaja heeft geen bezwaar. Hij zegt, Heere, hier ben ik, zend mij. En dan zegt de Heere, ik zal je zenden. En ga je dit doen. En dan kun je begrijpen dat Jesaja bij deze opdracht reageert. Hoe lang, Heere, moet ik dat doen? De boodschap van u brengen. En dan weten dat dit het resultaat zal zijn. Verharding, oordeel. En de Heere geeft antwoord. Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner meer is. En de huizen, dat er geen mens meer zijn. En het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen. En de verlating zal groot wezen in het binnenste van het land. Maar God gedenkt in de toorn altijd aan zijn ontferming. God is in het oordeel en in het brengen van het oordeel altijd de God der barmhartigheid. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn en het zal wederkeren en zal zijn om af te wijden. En dan krijg je het beeld van de boom. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan wezen. Als de boom zijn bladeren afwerpt, als de herfst komt en als de winter nadert, dan zou je denken, die boom is dood. Er is geen leven meer in. Maar ook na de afwerping van de bladeren is er nog leven in, is er nog steunsel in. Het leven is er niet uit. Of in het beeld van zo pas, de wortel zit nog in de grond. En als het wortel, de wortel er nog in zit en het leven er nog niet uit is, dan wordt de boom niet omgehakt. Dan heeft God zijn volk niet verstoten. Maar dan zal hij ze toch ook weer tot zaligheid brengen. Nou, dat is de grote betekenis van Messias belijdende Joden. Zo was het toen, zo is het alle eeuwen door geweest. Wij mogen zeggen met de apostel, hij zei het toegepast op zijn tijd. Zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Maar dat is alle eeuwen door. Want God laat zijn woord niet varen. En waar vinden we die Messias belijdende Joden dan? Ik denk dat je ze over de wereld her en der verspreid vindt, overal. Je hebt ze in ons land. En je kunt uit het verleden een aantal namen noemen van mensen die... Ja, dat geldt natuurlijk niet van al die Messias belijdende Joden. Dat geldt alleen van degenen die het meest op de voorgrond traden. Die op de een of andere manier gepubliceerd hebben en wie er werken nog bekend zijn gebleven. Of die op een andere manier in de openbaarheid zijn gekomen. Maar u kunt denken aan Isaac da Costa. En u kunt denken aan Christian Salomon Duits, predikant in de hervormde kerk in de 18e eeuw. En je kunt nog andere namen noemen. Zo zijn er in het verleden geweest, uit het volk van Israël, door de God van Abraham, Isaac en Jacob, gebracht tot het geloof in de Heer Jezus Christus. En sommigen van hebben dat evangelie ook mogen uitdragen, zoals Christian Duits dat gedaan heeft. En zoals in, dan moet je nu vandaag zeggen, de vorige eeuw, mensen als Zalman en Rottenberg dat werk hebben verricht in ons eigen land. En je hebt ook een vereniging van Messias belijdende Joden in ons land, genoemd Haderech. Ze zijn er in andere landen. Ze zijn er ook in Israël. Alleen, als het over de Messias belijdende Joden in Israël gaan, dan moet je daar op zijn minst twee dingen van zeggen. In de eerste plaats dat hun aantal erg beperkt is. Er zijn er niet veel. Al mag er dan bijgezegd worden dat hun aantal wel wat toegenomen is in de laatste decennia. Niet zozeer omdat er zoveel bekeringen hebben plaatsgevonden, maar omdat er nogal wat Joden uit Rusland naar Israël zijn geëmigreerd. En onder die uit Rusland geëmigreerde Joden zijn ook nogal een aantal Joodse messiasbeleiders die dat in Rusland ook al waren. Maar een aantal is vergeleken met het grote geheel van het volk van Israël maar heel gering. Er zijn veel minder Messias belijdende Joden dan Messias belijdende Christenen. Of Messias belijdende Palestijnen, Arabieren. Het tweede wat je van die kleine hoeveelheid christen-joden in Israël moet zeggen is dat hun situatie uitermate verward is. En dat ze er helemaal niet in geslaagd zijn om één lijn te trekken. Integendeel, het is een versplintering tot en met de meeste, en dat geeft tegelijkertijd ook nogal wat reden tot verontrusting. De meeste van hen die zeggen Jezus als Messias te belijden, horen tot charismatische, pinksterachtige groepen. Die van belijndheid en van echt belijden, in de zin van een confessie niet veel moeten weten, daar ook weinig zicht op hebben, weinig inzicht in hebben, die weinig diep graven in de schrift. Hun verstaan, hun uitleg van de schrift is vaak heel erg oppervlakkig. En ze staan vaak ook onder invloed van bewegingen uit, met name ook Amerika, waar deze charismatische gedachten door bevorderd worden onder de Joden. Dan zijn er aan de andere kant ook een aantal zogenaamd messiasbelijdende Joden die toch een behoorlijke liberale inslag hebben, vrijzinnig, van wie eigenlijk naar ons oordeel ook niet zoveel te verwachten is, bij wie het, ja, als ik het zo mag zeggen, het eigenlijke, zoals je dat bij Paulus en bij Petrus aantreft, ook ontbreekt. Die belijdenis van Petrus bijvoorbeeld, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, wordt in die duidelijkheid en met die overtuiging door vele zogenaamde messiasbelijdende Joden vandaag helemaal niet nagezegd. En dan zijn er daarnaast ook nog wel wat rechtzinnigen, maar al met al is de situatie erg onoverzichtelijk en erg verwarrend. Als het gaat, en als u daarin geïnteresseerd bent, om echt mensen die een gereformeerde overtuiging hebben, dan zijn ze er wel, her en der, in kleine groepjes. Maar dan zijn er maar echt weinig gemeenten. Hoe is hun verhouding tot die anderen? Wel, ze hebben wel contacten met elkaar en er wordt ook wel overleg gepleegd. En dat is met name wel eens het geval als er in politiek opzicht het een en ander aan de hand is. U weet van een aantal jaren geleden mogelijk nog wel dat er een wet in de maak was. Je hoort er nu ook nooit meer wat van. Waarbij eigenlijk het voor die messiasbelijdende Joden nogal er donker uitzag. Want die wet zou bepalen dat als die aangenomen zou worden, als je je Joodse geloof verloochend had, dan hoorde je niet meer bij het Joodse volk. Nu, toen is er dus wel wat overleg geweest en hebben ze contacten met elkaar gehad om samen de regering te benaderen. Maar dat is dan een contact dat je dan zoekt op het terrein van politiek of wat dan ook. Maar niet op het terrein van overeenstemming in leer en overeenstemming in leven. Er is wat dat betreft inderdaad niet zo heel veel goeds te melden van de messiasbelijdende Joden op dit moment. Zou ons dat moeten ontmoedigen? Nee, want dan zouden we toch weer in de fout vallen waar Elia in vervallen is. Die denkt ook dat het er niks meer van komt. Die heeft zelfs de gedachte, ik ben de enige. Maar de Heere zegt, zit daar niet over in, want ik zorg wel voor mijn overblijfsel. Ik heb er nog zoveel en zo zal de Heere er nu ook wel voor zorgen. En gelukkig zie je dan iedere keer nog weer en ontmoet je, als er een gelegenheid voor is, mensen die een zo diep gewortelde en zo puur bijbelse en laat ik dan ook maar zeggen gereformeerde overtuiging gekregen hebben. Dat je zegt, wel, daar hebben we geen enkele aarzeling meer bij. Je zou van harte wensen dat dat aantal toenam. Je zou van harte wensen dat dat aantal groeide. En dat hopen we dat de Heere dat doen wil. De taak die de kerk heeft ten opzichte van Israël, ik ben hoe langer hoe meer van gedachten, die is er, maar wie moet die taak van de verkondiging van het evangelie uitvoeren? Als je ziet op wat evangelisten van her en der eraan gedaan hebben, te goeder trouw of niet te goeder trouw, dan moet je eigenlijk tot de conclusie komen, het resultaat is maar buitengewoon mager geweest. Er zou iemand gelijk hebben die eens een keer tegen me zegt, dat hoeven wij ook niet te doen. Wij hoeven geen Joden tot bekering te brengen. Dat doet God op zijn tijd. En als hij het doet, dan zullen we er allemaal van overtuigd zijn dat hij het gedaan heeft. Ik heb dat nooit willen geloven. Ik geloof het in de grond van de zaak nog niet. Ik geloof dat de kerk wel een taak heeft om het evangelie te verkondigen en daar ook werk van te maken. Maar ik heb wel meer en meer de gedachte gekregen, maar als de kerk het dan doet, dan denk ik dat de kerk het beste doen kan door degene die daar zelf uit het volk van Israël de Messias hebben leren kennen. En die met die innerlijke overtuiging, zoals een apostel als Paulus en Petrus dat konden doen. Die van hetzelfde soort waren als degene onder wie ze arbeiden. En die niet een hele geschiedenis achter de rug hebben, want vergeet u niet, dat wordt ook door de Joden altijd nog de christenen aangewreven. En mogelijk ook nog wel terecht, want dat christendom heeft nou eenmaal geen... het kan geen pretenties voeren dat we het altijd ten opzichte van de Joden zo goed en zo zuiver en zo liefdevol gedaan hebben. Maar als het gedaan wordt door degene die uit het volk van Abraham, Isaac en Jacob zelf zijn, dan zou dat wel eens Gods weg kunnen wezen om uiteindelijk dat grote heil dat nog uitstaat, maar dat toch beloofd is, en omdat hij het beloofd heeft ook gebeuren zal, dan kon dat wel eens de weg zijn die God gebruiken gaat om dat grote heil op zijn tijd en langs zijn weg tot stand te brengen, namelijk dat geheel Israël zalig zal worden. En laat ons dan met de daad en met het hart dat overblijfsel gedenken en dat overblijfsel steunen vanuit de overtuiging dat, al vallen de bladeren er dan af, zolang er dat steunsel nog in is, de boom zelf ook nog een keer toekomst heeft. Laat ik het hierbij mogen laten. Het is trouwens nodig tijd ook. Dan kunnen we denk ik even pauzeren. Zingen, goed. Dan zingen we maar weer een Israëlpsalm. Die zijn er ook genoeg. En in aansluiting op wat ik zo pas gezegd heb, 122, derde vers, dat vrede en aangename rust. Handel gedreven wordt, niet waar? Als u met alle geweld nog wat wil kopen, dan kan dat na afloop ook nog. Ik ben zelf geen liefhebber van alcoholische dranken. Maar de wijn die u daar op de tafel ziet staan, dat hebben we zojuist nog weer eens een keer geconstateerd, die is kosher. Dus die kunt u veilig drinken. Ik ben me bewust dat ik een hele hoop dingen niet gezegd heb. Daar kunnen we ook over praten, voor zover het natuurlijk dan wel met Israël te maken heeft. Dat leid ik af uit het openingswoord van de voorzitter van de zendingscommissie. Die heeft wat ruimte gegeven die ik nog niet benut heb. Maar ik zou in de eerste plaats toch wel willen vragen, zijn er vragen naar aanleiding van wat ik wel gezegd heb? Ik heb geen schriftelijke stemmen binnengekregen. Dat kan een aanduiding zijn dat de mensen toch liever zelf het woord voeren. Als dat zo is, dan hoor ik het graag. Wie? Ja, Jos.
Je had het over de bescherming die uitgezonden was in het testament. Ja. Vanuit de discipline. Dat is helemaal
niet. Ja. Ja, begreep ik niet precies. Oh. Even zoeken hoor. Ik kan alles wat zeggen, maar je wordt gecontroleerd natuurlijk. Hè. Maar ik heb het al. In Lucas 10. De Heer Jezus heeft een keer zijn discipelen uitgestuurd. De 12. En hij heeft ook eens een keer de 70 uitgestuurd. Dat is dus een bredere kring. Ik denk dat daar de discipelen bij geweest zijn, maar die zijn dan aangevuld met nog 58. Mensen die toch ook tot de wat bredere kring van de discipelen behoren. En die ook de opdracht hebben gekregen om het land rond te gaan en overal het evangelie te verkondigen. Dat ze natuurlijk eerst van hem gehoord hadden. En nou heeft hij, als ik het zo even mag zeggen, die 70, die 12 met die 58 erbij uitgezonden als hulppredikers, als ik het zo even mag aanduiden, om ook het evangelie te gaan verkondigen. Waarbij hij dan de opdracht gegeven heeft niet alleen om het evangelie te verkondigen, maar ook gezegd heeft waar ze wel en waar ze niet heen moeten.
Maar de Heer Jezus heeft nog zelf gedaan. Weet die mij verraad in het jou en die een kruis te halen. Dat bloed, dat komt over onze begrijpsvalidatie.
Ja, ja. Ja, ik zal niet zeggen, de vraag is, ik heb van de week nog een keer een standje gekregen van mensen die voor de kerktelefoon luisteren. Of een standje, maar het verzoek gekregen om toch de vragen wel te herhalen. Nou, dat doe ik dan nu maar even. De vraag is, er wordt vaak gezegd dat de Joden niet vervolgd worden vanwege het feit dat ze de Heer Jezus gekruisigd hebben. Maar heeft de Heer dan zelf eigenlijk ook niet het, laat ik het daar even in mijn eigen woorden zeggen, het oordeel over de Joden uitgesproken vanwege het feit dat ze hem hebben verworpen? En ja, ik zal ook niet zeggen dat het helemaal geen plaats heeft in het geheel van wat de Joden lijden en doormaken. Heeft natuurlijk elke zonde die dat volk bedreven heeft een plaats. In het Oude Testament, daar is het heel duidelijk, de zonde van het verlaten van de Heere, het dienen van andere goden, die de Heere er uiteindelijk toe gebracht heeft om het volk in ballingschap te laten gaan. En dat overtreden van Gods wet en het loslaten van Gods inzettingen, dat heeft de Heer op die manier bezocht. Hij is geen ledig aanschouwer. En de zonden die kunnen niet straffeloos blijven. Dus als dat dan al zo is onder het Oude Testament met het verlaten van de Heere en het dienen van andere goden, dan kun je natuurlijk niet zeggen dat datgene wat de Joden gedaan hebben toen ze de Heer Jezus verwierpen, helemaal zonder enig resultaat gebleven is. Dat heeft natuurlijk ook Gods toorn opgewekt. Vandaar dat je nooit kan zeggen, het heeft er niks mee te maken. Maar het is veel te kort om het zo te zeggen door de bocht, om te zeggen, dat is nou de reden waarom ze zo'n lange lijdensweg hebben moeten gaan. Als je Johannes 12 leest, en daar doelde ik zo pas op, zonder dat ik die tekst eigenlijk noemde. Als je Johannes 12 leest, dan kom je tot de ontdekking dat het eigenlijk andersom is. Zeg ik dat nou goed? Ja, dat zeg ik wel goed. Het laatste stuk, de laatste paragraaf van Johannes 12. Vers 37, daar begint dat. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden ze in hem niet. Opdat het woord van Jesaja vervuld zou worden, dat hij gesproken heeft, Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Daarom konden ze niet geloven. Terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhardt, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dat is die woorden uit Jesaja 6. En dat is dat resultaat van de prediking van de profeet geweest. Toen is het oordeel van de verduistering van hun ogen eigenlijk al ingezet. En toen ze zo waren en de Heer Jezus kwam, toen konden ze niet in hem geloven. Omdat hun ogen blind waren. Dus ik bedoel maar, als het gaat om de vraag wanneer is dat oordeel begonnen, die verharding, dan is dat voor de verwerping van Christus geweest. En niet daarna. Dat is de lijn die de schrift aangeeft. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, zoals ik zo niet gehoord dat de overtuiging de Heer Jezus hadden leren geloven en liefhebben. Maar toen kwam ik tot de ontdekking dat er in die kring, afgedacht nog van het geloof in de Heer Jezus, net zoveel gepraat werd over Pesach vieren, Pascha vieren en over de Sederavond en over allerlei Joodse riten en symbolen. En dat doet men dan in die kring ook met elkaar. Waarbij je soms de indruk krijgt dat het Joods zijn voor hen minstens zo belangrijk is als het Christen zijn. En dat is dus een deel van het leven naar nieuwtestamentische normen. Die zichzelf ook niet meer verplichten om die wet van Mozes te onderhouden. En die de vrijheid nemen om, die zijn er, gemeentes die op zondag samenkomen. En die proberen dat ook als rustdag te houden. Maar dat is voor in de praktijk natuurlijk een geweldig probleem. Want die claimen eigenlijk twee rustdagen. Want normaal is de Sabbat natuurlijk de vrije dag in Israël. En dan is het denk ik heel moeilijk om op een gewone werkdag, zoals het voor ons ook bijvoorbeeld heel moeilijk zou zijn, als wij zouden zeggen, nou, we willen voortaan op maandag onze kerkdiensten houden. Ja, dan moet je elke week moet je een vrije dag nemen, als je daar serieus mee wil leven. Nou, dat is in de praktijk denk ik voor een hele hoop mensen echt heel moeilijk. En vandaar dat ze dan dus niet principieel, maar uit praktische redenen dan ook de zaterdag maar gebruiken. Maar niet uit principiële redenen. En zo zijn er verschillende dingen die ze niet te doen, omdat ze geloven wat het Nieuwe Testament ons ook voorhoudt, dat de dingen zoals die onder het Oude Testament beleefd hebben hun tijd gehad hebben. Ja. Maar er is nogmaals grote gevaar hier. Ja. Nog meer vragen? Keizer?
Ik denk dat er bij de Joden, want u komt er wel, dus u weet er beslist wel al van, dat er te weinig op het papier staat. En vandaar dat ze zoveel meningen hebben. Het is al jaren geleden dat ik een Jood hoorde spreken en ik zei, Marus, laat dat niet.
Marus, Maus, ja.
Ja, die ja, bedoel.
Ja.
En die zei toen al dat zulke lastig volk was, zei je wat wij volk. Want die zei, als je vijf Joden bij elkaar dan heb je erover spreken, hebben ze zes meningen. En dat is natuurlijk wel moeilijk. Ja, toen zit ik zo maar te luisteren en te denken. En ik denk dat het best is dat u dat adviseert. Misschien heb u dat wel al gedaan, maar goed, dat hoor ik nou wel. Zou het niet beter wezen dat ze ook een belijdenis geschrift op zouden stellen? Want de Bogerman die had natuurlijk daar op de synode ook een zaak en last van, niet met de Joden, maar met de remonstranten. Want dan zei hij, dan viel hij eraan. En dan zei hij, ja, dat heb ik zo niet bedoeld. Ja, wat hoor je dan weer? Ja. En zo was er een hele haspel op de synode, dat heeft toch lang geduurd. En toen is het stoppen zo ver gekomen, dan stoppen we ermee en je meer in zwart op wit zetten. En dan niet meer dat gepraat van, dat heb ik zo niet. Kijk, dat helpt natuurlijk wel.
Ja, de vraag is, of de suggestie is, zou het niet beter zijn als die Messiasbelijdenen de Joden een keer zover kwamen dat ze een gemeenschappelijke belijdenis hadden en dat ze dat als uitgangspunt namen en dan is het geharren waarover en weer ook wel over. Ja, dat zou het wel wezen, maar hoe krijg je, als je vijf Joden hebt en je hebt zes meningen, hoe krijg je ze dan om zover om één mening te geven in een gemeenschappelijk geschrift? Kijk, Joden zijn net zoiets als de mensen van de gereformeerde gezinten, denk ik wel eens. Want je hebt niet alleen onder die Messiasbelijdende Joden allerlei variaties, maar ook ten opzichte van de orthodoxe Joden. Daar is ook, ik weet niet hoeveel. En als je maar 10 mannen hebt, dan kun je een synagoge beginnen. Want 10 is het minimum dat er zijn moet om een dienst te kunnen houden. De minyan, die moet je hebben. Nou, heb je de 10 bij elkaar en dat kan een hele familieclub zijn, dan heb je je eigen synagoge. Dan moet je nog zien dat je een gebouwtje krijgt en een aantal boeken enzovoort. Maar dan hou ik. En zo zijn er zoveel van die kleine synagogen. Nou, als je bij de Klaagmuur in Jeruzalem bent, dan zie je ze in clubjes bij elkaar staan. Zeker op maandag en op donderdagmorgen als de bar mitzwa is. Dan staan ze in clubjes bij elkaar en dan wordt er zo'n jongen die 16, 13 jaar geworden is, die wordt ingewijd en die krijgt die gebedsdingetjes om enzovoort. En die mag dan een stukje met ze uit de Torahrol lezen. En dan hebben ze hun eigen diensten om een bepaalde lessenaar heen. En dat is dan een clubje van 10 of 12 of 15 man. Nou, die er geweest zijn, die hebben dat wel gezien. Zijn er dan principiële verschillen? Nee, die zijn er ook wel. Je hebt de conservatieve en je hebt de wat meer liberale synagogen. Je hebt de synagogen waar ze het heel erg volgens het oude patroon doen. En je hebt er ook waar ze wat vrije liederen introduceren. Nou, die variatie die is er. En dan is het eigenlijk geen wonder als men zo gewend is dat als ze dan tot het christendom overgaan, dat ze dan ook die gevarieerdheid meenemen. Kijk, er wordt wel eens gezegd, de verdeeldheid van de christenen is een struikelblok voor de wereld. In een zekere zin kan ik erin mee inkomen, maar voor Joden is het helemaal geen struikelblok. Want die zijn zelf ook zo verdeeld als wat. Het is natuurlijk wel waar, ze zullen nooit tot een bepaalde eenvormigheid komen als ze geen gemeenschappelijke basis hebben. En ik denk dat het buitengewoon moeilijk is. Er wordt wel aan gewerkt. U noemde net de naam van Maoz, Baruch Maoz, die al jarenlang in Israël werkt, die een gemeente heeft, die de hele tijd klein gebleven is, maar die de laatste tijd nogal behoorlijk gegroeid is, met name omdat er ook tot zijn gemeente nogal wat mensen uit Rusland toegetreden zijn, immigranten. En die hebben nu de noodzaak van uitbreiding van hun kerkgebouw. Ze kunnen de mensen niet meer bergen. De mensen moeten soms met een staanplaats genoegen nemen. En vandaar dat ze aan kerkbouw begonnen zijn. Nou, daar is de Isaac da Costa Stichting voor opgericht om daar gelden voor bij elkaar te brengen. Deze Maoz die is nu hoe langer hoe meer bezig met zijn werk in zijn gemeente. Maar toen hij nog maar een kleine gemeente had, toen deed hij er ook nog veel ander werk bij. En doet hij trouwens nog wel, al heeft hij dat dan een beetje ondergebracht bij anderen. Maar er is onder andere ook het vertaalwerk bij. Hij is bezig, en dat heeft hij gedaan, en met het vertalen van de institutie van Calvijn, althans fragmenten ervan. Hè, zodat ze goede, gereformeerde lectuur in het Hebreeuws beschikbaar krijgen. Want dat is er eigenlijk veel te weinig. He, er zijn ook andere uitgevers, maar ja, wat vertalen die of wat hebben die vertaald? Boeken van Corrie ten Boom bijvoorbeeld, uit de evangelische hoek. Nou, misschien best interessante dingen, maar daar bouw je dogmatisch en leerstellig geen volk mee op, geen gemeente mee op. Dus Maoz heeft dat gezien als een van zijn roepingen, dat hij de gave die hij heeft om, hij spreekt vloeiend Engels en hij spreekt vloeiend Hebreeuws, dus hij kan heel makkelijk die vertaling maken. Om in de taal van zijn volk de geschriften van de reformatoren en van, ja, ook wel van puriteinen beschikbaar te stellen. Nou, dat is denk ik een heel duidelijk begin. Waar hij ook naar streeft, gestreefd heeft, ik weet niet hoe de stand van zaken op het ogenblik is, om dan gaat het om de Westminster-belijdenis. Dan hoeven ze geen eens een belijdenis meer te maken, maar om die in het Hebreeuws te vertalen. En u weet dat er van de Westminster-belijdenis 2 versies zijn. Namelijk die voor de Presbyterianen en die voor de Baptisten. En dat is alleen maar een punt van verschil op het punt van de doop. Nou, hij kan dat zo gebruiken. In het...
Allebei.
Jawel, zijn gemeente is een gemeente van Baptisten. Maar dan echte... Van Maoz, ja. Ja. Van gereformeerde Baptisten. Dus behalve op het punt van de doop. Daar is geen overeenstemming over. Maar u weet mogelijk dat de gereformeerde gemeente, de deputaatschap van de gereformeerde gemeente, heeft nauwe contacten met die gemeente van Maoz. Alleen ja, ze kunnen natuurlijk nooit tot een kerkelijke vereniging komen op de een of andere manier vanwege dat verschil over de doop. Maar voor de rest zijn ze in vele opzichten helemaal gelijk. Dus er wordt wel aan gewerkt, maar dat is vanwege het gebrek aan mankracht en het gebrek en de grote verdeeldheid is het geweldig moeilijk om daar nou een gemeenschappelijke basis voor te krijgen. Ja. Wie nog meer?
Ah, okay. Goed, in Israël de verhouding tussen de Republikeinse Joden en de gewone Joden. Zeg het onderling.
Moeizaam. Moeizaam. Nou, niet met alle Joden, want er is onder de Joden natuurlijk ook weer een grote schakering. Maar als je nou speciaal denkt aan de orthodoxe Joden, de echte ouderwetse Joden met de pijpenkrullen enzovoort, dan die hebben eigenlijk geen goed woord over voor die Messias beleidende Joden. Die zien dat als verraders. Zij hebben hun geloof verloochend, ze zijn volgelingen van Jezus geworden en dan zit het er nog heel diep in wat er in de dagen van het Nieuwe Testament ook nog in zat. Jezus is in de oren van vele van die hele echte orthodoxe Joden eigenlijk nog een vloek. Dus je kan je wel begrijpen dat ze zijn nou bezig met die nieuwbouw daar van die kerk in en je hebt dat ook in de krant wel kunnen lezen. Maar dat terrein moet bewaakt worden. Maar Os heeft het meegemaakt dat hij met zijn auto ging rijden. En dat hij tot ontdekking kwam na een paar meter dat zijn wieldoppen losgeschroefd waren. Of zijn wielen losgeschroefd waren. Dat zou natuurlijk een vreselijk ongeluk zijn geworden. Maar dat is dan eigenlijk de vijandschap, de tegenwerking die ze van die kant ondervinden. Ja.
Maar de familie is ook wel zo zijn.
Ja, 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 ja. Ja, dat blijft een moeilijk punt. Heel moeilijk. Ja?
Ik denk dat als wordt, dat we dan mogen compileren dat we op moeten passen om het oordeel uit te spreken over de Joden. Want ik heb het zo aanhoog.
Wij horen geen oordeel uit te spreken, nietwaar? Dat komt ons niet toe, over geen mens, dus ook over de Joden niet. Wij kunnen hooguit naspreken wat de Heere in zijn woord gezegd heeft. Maar voor de rest moeten wij uitermate voorzichtig zijn met het trekken van onze conclusies en het uitspreken van onze oordelen. Ja. Ja, Gerrit.
U zegt, de Palestijnen kregen er nog zijn.
Ja.
Onder de Joden hebben ze het moeilijk, maar ik denk onder de Palestijnen nu nog veel waarder.
Ja. Ja. Ja, de vraag zal ik nog een keer herhalen. Hoe is het nou met de Palestijnse christenen? Ik spreek liever van de Arabische christenen. Kijk, als we het spreken over Palestijnen, dan heeft dat gelijk een bepaalde lading. Hè? Palestijnen, dat zijn eigenlijk de uitgesproken vijanden van Israël. Dat zijn degenen die nu rellen schoppen enzovoort. In Israël hebben ze het ook over de Arabische christenen. Die heb je eeuwenlang al. En er zijn dorpen in Israël die heel sterk gekenmerkt worden door een Arabische bevolking. Maar in die kerken zie je, in die dorpen zie je ook de kerken staan. Nazareth is zo'n dorp met een grote Arabische bevolking. Heel weinig Joden wonen er maar. Al ligt het natuurlijk midden in Israël. Maar het is een dorp van christen-Arabieren. Daar staat ook de grote kerk van de aankondiging. Een Roomse kerk. Veel van die Arabische christenen zijn Rooms. Of ze zijn Grieks-orthodox. Bethlehem. Heel anders dan Hebron bijvoorbeeld. Bethlehem is een dorp waar ook Arabieren wonen. Maar meestal toch ook christenen. Terwijl Hebron een bevolking van Arabieren heeft. Maar dat zijn moslims. Heel duidelijk moslims. En dat kun je... ik weet niet hoe het nu is. Nu is het overal onrustig natuurlijk. Maar vroeger kon je dat heel duidelijk merken. Je kon in Bethlehem ongehinderd lopen, winkeltjes bekijken, souvenirs kopen. Er gebeurde nooit wat. Maar in Hebron daar zag je de Israëlische soldaten overal patrouilleren. En dat was altijd... Dan kon je soms ook, als je er al kwam, dan waren er tijden dat je de bus niet uit mocht of dat je heel dicht bij de bus moest blijven en dan moest je weer gauw terug. En zo was het in Nablus ook. Maar hoe zit het nou met die Arabische christenen? Die hebben ook altijd een betrekkelijke afwerende houding tegenover de Joden gehad natuurlijk. Vanwege hun verbondenheid met de Arabieren. Maar die zijn nooit zo fel geweest als de Mohammedanen. Hebben die christenen onder hen het nu ook moeilijk? Ik denk het wel. Ik denk voor zover ze dan toch uit christelijke principes leven, dat ze het geweld wat nou losgebarsten is, en dat moet je van twee kanten zeggen, dat ze dat ook afkeuren. En dat ze ook graag zouden willen dat ze in vrede naast elkaar konden leven. Maar die mensen hebben natuurlijk altijd in een zekere klem gezeten. Hun christelijke overtuiging verplichtte hen tot naastenliefde, tot vreedzaamheid enzovoort. En hun Arabische verbondenheid heeft hen verplicht om die Joden toch af te keuren en af te wijzen. Dus, overigens moet u zich van die Arabische christenen ook niet een al te grote illusie maken, want hun godsdienst is ook vaak niet erg veel dieper dan voor een paar centimeter. Ja. Ja? Zonder aarzeling emigreren?
Zonder problemen.
Kunnen Messias blijde Joden zonder problemen emigreren naar Israël? Ik weet niet of het altijd zonder problemen verloopt. Je hoort ook wel eens van die incidenten of je leest wel eens wat. Dat zo iemand toch, dat hangt er denk ik vanaf welke ambtenaar je zaak behandelt. Dat zo iemand ook wel eens een beetje getreiterd wordt en gevaar loopt om tegengehouden te worden. En dan kun je natuurlijk altijd wel een stok vinden om de hond te slaan. In het algemeen, ja, de regel is altijd geweest, wie is een Jood? Een Jood is iemand die uit een Joodse moeder geboren is. Nou, als je dat aan kan tonen, dan heeft volgens de wet, heeft iedereen die zo Jood is, het recht om in Israël te wonen. Waar die ook vandaan komt. Dat is de wet. Maar juist vanwege de invloed van de religieuze Joden op het regeringsbeleid, en er is nog geen regering geweest zolang Israël bestaat, of de religieuze partijen hebben daar een behoorlijk stempel gedrukt. Wat dat betreft lijkt Israël ook op Nederland. Ze moeten altijd met een coalitie regeren. Altijd een aantal partijen die een soort regeerakkoord sluiten. En er is nog nooit een situatie geweest, zoals wij dat in Nederland kennen, dat een bepaalde partij van een bepaalde regering van onreligieuze partijen de meerderheid kon vormen. We hebben dat nu ook maar een aantal jaren. Altijd heeft het CDA of de partijen waaruit het CDA dan samengesteld is meegedaan in de regering. Het is nou maar sinds kort dat dat niet zo is. Nou, in Israël hebben ze altijd, welke partij er ook was, de religieuze partijen nodig gehad om aan een meerderheid te komen. En die wilden dan wel meedoen en die hadden dan ook wel ten aanzien van politieke dingen niet zoveel principes die nou voor hen doorslaggevend waren. Maar die gebruikten hun positie om hun godsdienstig stempel op Israël te drukken. En die gaven hun permissie altijd alleen maar als ze daar wat voor terugkregen op godsdienstig gebied. En vandaar dat die wetten, ja, ook wel eens een keer aangescherpt zijn, en dat ten aanzien van de toelating van wie nou wel en wie nou niet in Israël mag gaan wonen, ook wel eens. En daar is nou bijvoorbeeld ook uit voortgekomen in de vorige regeringsperiode van Netanyahu, die wet die dan nu ergens in een la, in een bureaula ligt denk ik, maar die dan inderdaad voorstelde om iemand die zijn geloof verloochend had niet meer als Jood te beschouwen. Ja. Nee, nee. Ze hebben, omdat ze Jood zijn, hebben ze het recht om binnen te komen. Het zou natuurlijk ook een echt ernstige vorm van discriminatie zijn. Ze zijn zelf veelal slachtoffer van discriminatie geworden. En nou zullen ze zelf onder hun eigen volk gaan discrimineren. Ja. Ja, Constant.
Ik had eigenlijk twee vragen aanleiding van de tekst die u met ons behandeld hebt.
Ja.
Laat ik eerst de eerste vraag stellen. Heel nadrukkelijk lezen we altijd vers 26 en also zal het geheel Israël zalig worden. En dat is toch wel vaak, want dan leggen we daar een nadruk op.
Mm-hmm.
Ik zat nu wat meer aan het wederdeel te denken.
Ja.
Daar staat gelijk geschreven: de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Nou, ik begrijp dat dat in feite stond op een tekst uit Jesaja.
Ja.
Maar mijn vraag is eigenlijk heel concreet. Wat betekent dit eigenlijk? Want als ik het zo lees, heb ik de indruk dat dit heel nadrukkelijk, de bekering van Israël heel nadrukkelijk iets te maken heeft met een duidelijk handelen van de Heer Jezus. Nou, ja. Ik ben geen gymnast. Gymnasten kunnen natuurlijk met deze tekst alle directe theorieën ondersteunen. Maar hoe moet ik het dan zien?
Dat is vraag 1. Wil je de vraag 2 ook gelijk stellen? Oh. Ja, oké. Okay. Goed. De vraag is naar aanleiding van het tweede gedeelte van vers 26 van Romeinen 11. waar Paulus het bewijsmateriaal, laat ik het zo even noemen, aandraagt voor zijn stelling in het eerste deel van vers 26. Zijn stelling is: al zo zal geheel Israël zalig worden. En dat bewijst hij met een tekst uit Jesaja, ik meen 59. En met een ander woord, vers 27 is ook een aanhaling uit Jeremia 31. Twee teksten die hij als bewijsmateriaal aanvoert om te bewijzen dat Israël zalig zal worden. Hoe zit dat nou met dat eerste bewijs? De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe is dat komen van de verlosser? Ik denk dat dat de bedoeling van de vraag is. In de eerste plaats, de verlosser is natuurlijk al uit Sion en je mag ook nog zeggen tot Sion gekomen, tot zijn eigen volk gekomen. En hij heeft zichzelf aan Israël geopenbaard. Toen is hij niet aanvaard. Dan geldt dat woord dat Johannes 1, hij is gekomen tot het zijne. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Is dat daarmee uitgeput, die belofte? Is daarmee de belofte wel gegeven, maar eigenlijk niet vervuld? Hij is wel gekomen, maar hij heeft de goddeloosheden dus kennelijk nog niet afgewend, want die hebben ze nog op zich. Dat kan je niet als conclusie trekken. De enige conclusie die dan overblijft is: dan zal hij nog een keer komen. Dan is de volgende vraag: hoe zal dat dan zijn? Hoe zal dat dan zijn? Komt de Heer Jezus dan nog een keer? Hebben dan, en die lijn die wordt dan natuurlijk wel eens gebruikt of aangegeven, hebben dan de kiriasten gelijk die zeggen dat Jezus nog een keer tot zijn volk zal komen en dat ze hem wel zullen erkennen? Dat is een opvatting die door nogal wat mensen aangehangen wordt, ook vandaag. Je kunt het natuurlijk ook anders indenken. De Heer Jezus kan lichamelijk komen. Hij kan zichtbaar komen. Hij kan voor de ogen van iemand staan om zichzelf te presenteren. Maar hij kan ook op een geestelijke manier komen. Hij kan ook komen via de prediking van het evangelie. Kun je zeggen dat de Heer Jezus tot de Joden in zijn dagen gekomen is? Ja, hij is lichamelijk tot hen gekomen. Kun je zeggen dat de Heer Jezus tot de Galaten gekomen is? Ik denk het wel, al is hij nooit in Galatië geweest. Maar toen Paulus daar kwam en toen Paulus daar preekte en toen hij deed wat hij zelf beschrijft als: ik heb Christus voor uw ogen geschilderd, gekruisigd zijnde. Toen is Christus tot hen gekomen. En voor degene die tot geloof kwamen is gebeurd wat deze belofte zegt. Hij zal de goddeloosheden afwenden. Dus je hoeft helemaal niet te geloven in een lichamelijke terugkeer van de Heer Jezus om koning te zijn in Jeruzalem, om toch te kunnen geloven dat hij ook nog een keer tot het hart van Israël zal komen en dat hij dan zal waarmaken dat ze hem wel zullen zien zoals hij is en zullen geloven dat hij het is. Dat is mijn antwoord. Ja?
Ik heb nog een andere vraag. Dat gaat over de stappen. Je hebt dat gedeelte moeten dat laten liggen.
Ja.
Maar intussen, stuk als ik het zo mag zeggen, van de lezen hebben, dan trekt Paulus de vergelijking met de takken. Hè?
Ja.
Zo rond tegen de takken. En dan zie je op een gegeven moment dat de Heer God is machtig de takken opnieuw in te enten.
Ja.
En ik meen nog een klein beetje uit te lezen, dat hij in feite ook zegt: dat zal de Heer God doen.
Ja. Ja.
Dan heb je de neiging om te denken: takken zijn afgevallen, maar dat blijft nog steeds dezelfde tak. Nou, de Joden die het met de Heer Jezus geworpen hebben, zijn overleden. Nou hoor je dat van wonderlijke speculaties, dat mensen zeggen: ja, maar er zal nog een, als het ware, een soort stopmoment komen, bijvoorbeeld bij de opstanding, dan zouden de Joden een kans krijgen. Ik vind het allemaal wonderlijk, maar hoe moet ik het dan zien?
Ik denk dat je dat... Oh ja, nee, ik moet eerst de vraag weer herhalen. Hoe zit het met de takken? Er zijn takken afgebroken. En Paulus zegt: afgebroken takken kunnen door God in ieder geval nog weer op hun oude plaats worden ingeënt, ingevoegd. Maar er zijn Joden die afgehouden zijn en die vanwege hun ongeloof daar inderdaad geen plaats meer hebben in die olijfboom. Zo zijn ze ook gestorven. Is het nou waar wat sommigen zeggen, dat ze als het ware aan het eind van alles nog een keer een tweede kans krijgen? En als ze die tweede kans dan goed gebruiken, dan worden ze alsnog ingeënt. Nee, daar geloof ik niks van. Daar leert de Bijbel helemaal niks van. In geen enkel opzicht, niet voor Joden, niet voor wie dan ook. Het is met het sterven beslist. En de boom valt, of hoe staat het er? Nou, hij blijft liggen zoals hij gevallen is. Daar komt het op neer. Ik weet het nou niet eens letterlijk. Zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Dat is onherroepelijk. Wat is er dan bedoeld? Wij moeten het, denk ik, als we het betrekken op individuele Joden, dan loop je vast. Afgebroken takken, in die zin blijven afgebroken. Maar je moet het denken gewoon als een aanduiding, en zo bedoelt Paulus het ook, van het volk. Van het volk als volk, dat is afgebroken. Behalve een paar van die takken die je dan eigenlijk het overblijfsel kan nemen. En het volk als volk, afgebroken, voor een tijd lang door de Heere gepasseerd, wordt weer ingevoegd. Zo moet je denk ik deze woorden van de apostel verstaan. Ja? Ik ben gauw tevreden, Constant. Ja, er zijn nog meer mensen. Ja, is goed. Wie dan nog? Ja, Edward.
Ik heb een vraag die niet helemaal met het onderwerp van NAVO te maken heeft, maar dat heb ik ook nog.
Ja.
De status van Jeruzalem, de laatste maanden wordt er over gesproken.
Ja.
In de onderhandeling tussen Israël en de Palestijnen. Nu is mijn vraag eigenlijk, hoe moet je dat zien vanuit de schrift? Er staat wel in de Bijbel over strijd zal zijn aan Jeruzalem, aan het einde van de wereld. Als er nu gesproken wordt over Israëlisering van Jeruzalem, betekent dat je dan moet denken dat er een vele strijd voor de deur staat? Of mag je zeggen van nee? Dat hoeft nog helemaal niet zo te zijn. En
het
zou
best zijn gedeeld
van
verder gaan. Zoals het vlees ook. Goed. Ja. De vraag betreft de situatie, de status van Jeruzalem. Jeruzalem, daar wordt over gesproken. Dat is een van de hete hangijzers natuurlijk altijd in het conflict tussen Joden en Palestijnen. Dat is nu in de vredesbesprekingen ook weer aan de orde en in de nieuwe plannen, maar die zullen dan voorlopig ook wel op de plank terechtkomen. De plannen van de Amerikaanse regering, Amerikaanse president, wordt natuurlijk ook een bepaalde suggestie gedaan ten aanzien van de verdeling van Jeruzalem. De vraag is, betekent dat nou dat er op een gegeven ogenblik strijd te verwachten zal zijn om Jeruzalem? Hoe moeten we ons die situatie, die status van Jeruzalem indenken? Het volk van Israël, de Israëlische regering, is nog nooit zo ver gegaan als de laatste tijd in het doen van concessies. Dat hangt een beetje samen met het feit dat dit een regering is van de Arbeiderspartij, die toch altijd wat minder vasthoudend is aan de oude principes dan dat de conservatieven zijn geweest, al of niet religieus. Maar nog nooit zijn ze zo ver gegaan dat ze bepaalde toezeggingen gedaan hebben over de verdeling van Jeruzalem. Het is lange tijd eigenlijk uitgangspunt geweest, onaantastbaar uitgangspunt voor de Joden. Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van Jeruzalem, van Israël. Nou, er is dus kennelijk een bepaalde ontwikkeling onder Israël aan de gang gekomen. En dat is begrijpelijk vanuit het feit dat dit land altijd in de verdediging moest. Dit land altijd onder een oorlogsdreiging leefde. Dit land altijd, de bevolking van dit land altijd een hele hoge belasting moest opbrengen in verband met het onderhoud van het leger enzovoort. De beveiliging. Het is best begrijpelijk dat er een beweging gekomen is, zeker onder de jongeren, van vrede nu, zoals men dat dan noemt. Men wil toch ook wel eens af van al die narigheid. En als dat dan offers moet kosten en als het dan compromissen betekent, dan moet men bereid zijn om die te sluiten. Nou, dat is mislukt, want ik denk dat de regering die er op het ogenblik nog zit eigenlijk een grote misrekening gemaakt heeft. Die gedacht hebben, als we die Palestijnen maar wat toegeven, dan komen zij ook wel over de brug. Maar nou zijn ze erachter gekomen dat als je ze een vinger geeft, dat ze dan je hele hand willen hebben. En eigenlijk liever nog twee handen. En dat is denk ik ook de zwakte van de regering Barak geweest, die toch eigenlijk te veel hebben toegegeven. Ik geloof ook dat het in strijd is met Gods bedoelingen. Nou waag ik me een beetje op glad ijs, maar ik denk, politiek gesproken, is het niet haalbaar om Jeruzalem te delen. Dat zal het volk van Israël nooit accepteren. Datgene wat Clinton nou gevraagd heeft, dat ook de Tempelberg prijsgegeven moet worden en dat de Palestijnen daar het gezag over krijgen, dat zal absoluut een geweldige tweespalt in Israël teweeg brengen als dat al zou gebeuren. En je ziet dat ook gebeuren, want als je de voorspellingen leest ten aanzien van hoe het met de verkiezingen van 6 februari zal zijn, dan zal de grote meerderheid nu zich afwenden van de regering Barak. Of dat dan op 6 februari ook nog zo is, dat weet ik niet. Er kan van alles en nog wat gebeuren. Maar op het ogenblik is het zo dat men zelfs die Havik, zoals men dat dan noemt, Sharon, nog veel liever heeft dan die veel te toegefelijke duif Barak. Nou, ik denk ook dat het principieel gesproken niet kan. Jeruzalem is door God zelf tot de stad gemaakt die het in de Bijbel al heeft gehad en die het eigenlijk altijd al gekregen heeft. Het is een stad die Israël nooit op kan geven. Nooit op mag geven ook. En dan misschien om hele andere motieven als dat nou de doorslag geven hoor. Maar ik geloof als je de schriften, de profetieën ten aanzien van de toekomst van Jeruzalem leest, dat je de conclusie moet trekken, wat er gaat gebeuren, dat is niet allemaal voorspelbaar, maar Jeruzalem zal altijd een lastige steen blijven. Zacharia 12. Een lastige steen voor alle volkeren. En wat er gaat er gebeuren als ze over Jeruzalem gaan twisten, of als ze over Jeruzalem gaan delibereren, of wat dan ook, dan komt het op een gegeven ogenblik zover dat de Heere ze met schuwigheid zal slaan. Daarom is het probleem onoplosbaar. Wie het ook zal aanpakken en wat men er ook van mee zal proberen te doen, het probleem is onoplosbaar. Er komt geen vrede daar. Dat is absoluut onmogelijk. Er zitten ook veel te veel religieuze wortels onder het conflict. En die zijn zo geweldig sterk, zowel bij Joden als bij Arabieren. En u weet dat godsdienstoorlogen in de geschiedenis altijd venijnige oorlogen geweest zijn. Godsdiensttwisten, die hebben heel wat emoties overhoop gehaald. En dat is in feite daar ook aan de gang. Het is ten diepste een godsdienstig conflict. En Jeruzalem is een religieuze stad. Ik bedoel niet een vrome stad. Ik bedoel niet een stad waar allemaal godsdienstige mensen wonen, want het is een stad van, noem maar op, allerlei vormen van misdaad, zoals we dat in een andere grote stad ook vinden. Maar het is wat het karakter betreft een plaats met een godsdienstig stempel. Het is een plaats die een hele bijzondere functie heeft in Gods hele plan met deze wereld. Vroeger sprak men van de navel van de aarde. Nou, in een zekere zin kun je zeggen dat dat was vroeger, als je ouderwetse landkaarten uit de middeleeuwen uit erna ziet, dan is Jeruzalem het middelpunt van de landkaart. En in feite is dat ook zo. En ik denk dat er best een strijd kan ontbranden om Jeruzalem. Dat dat best weer eens een keer zou kunnen gebeuren. Dus, maar laten we geen profetieën uitspreken, want die zijn er al veel te veel op dat terrein. Maar de status van Jeruzalem is een onoplosbare, brengt een onoplosbaar vraagstuk met zich mee. Pas. En dat, toen ik de eerste keer of de tweede keer in Israël was, toen sprak ik een Arabische christen in Bethlehem. Een man die daar met zijn schaapjes was, toen we in de velden van Efrata waren. En ik vroeg hem hoe hij toen, dat is al jaren geleden, toen hij over de situatie dacht en of hij van mening was dat er ooit nog wel eens vrede zou komen in die buurt. En toen zei hij, nee, er komt hier geen vrede. Hij zegt, er moet eerst de Prince of Peace komen, de vredevorst. En pas dan komt er vrede. Ik denk dat hij gelijk heeft. Want daar heb je Efeze 2 weer, hè. Als dan het werk van Gods geest openbaar komt in Joden en in heidenen, dan pas is de basis gelegd in hem waarvan Paulus zegt, hij is onze vrede. Dan pas is de basis gelegd om tot vrede te komen. En alle andere vredesbesprekingen zullen toch altijd tot mislukken gedoemd zijn. Ja, Gerrit.
Ja, de moslims die zeggen, wij zijn van Abraham's kinderen. En de Joden ook.
Ja.
Maar ze zijn geen broeders.
Nee, ze zijn geen broeders. Ze leven niet als broeders ook. Die moslims zeggen inderdaad, we zijn van Abraham via Ismaël. En de Joden zijn het ook via Isaac dan van Israël, van Abraham. Maar ze leven ook niet. Maar, dan moet je ook de rest niet vergeten. Abraham heeft nog meer zonen gehad dan Isaac. En hij heeft die zonen van Ketura weggestuurd. En Ismaël is weggegaan, weggestuurd. En Lot is weggestuurd. Ze zijn allemaal, hebben ze wel een plekje gekregen van de Heere. De Heere heeft voor alle volkeren wel een plekje op de wereld. Maar hij heeft voor Israël dit plekje gereserveerd. Vindt u dat niet in Deuteronomium 32? Een prachtige tekst is dat. Ik zou niet zeggen een prachtige tekst om over te preken. Want dan krijg je een beetje een teveel een Israël preek. Maar toch wel een hele belangrijke tekst in het geheel van de situatie. Vers 8 van Deuteronomium 32. Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Wat betekent dat? Hier wordt het door Mozes als het ware zo voorgesteld dat de Heere de landkaart voor zich had. Ik zeg het nou even heel simpel. Hij heeft de landkaart voor zich gehad van een onbewoonde wereld. En toen heeft hij bepaald waar welk volk zou gaan wonen. Hij heeft de landpalen van de volkeren gesteld. De grens loopt hier en achter die grens wonen de Russen en achter die grens wonen de Hongaren en achter die grens wonen de Perzen en achter die grens wonen de Chinezen. Zo heeft hij dat gedaan. En wat was nou Gods uitgangspunt daarbij? Wat was nou, waar begon God met de verdeling van de landkaart? Hij heeft eerst uitgerekend hoeveel gebied er moest zijn voor zijn volk Israël, naar het getal van de kinderen Israëls. En dat was het eerste wat hij uitkoos. Hij is het heel menselijk voorgesteld. En de rest heeft hij onder de andere volkeren verdeeld. Zo is Gods uitgangspunt geweest. En daarom mocht Lot niet blijven wonen met Abraham. Maar hij moest weg, want God had tegen Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Nou, hij is uit zijn land gegaan, hij is in Haran blijven hangen. Toen ging hij uit Haran naar Canaan en toen nam hij toch nog iemand uit zijn vaders huis mee, Lot. Maar de Heer had gezegd, die moet je ook kwijt. En hij zorgt ervoor dat hij hem kwijtraakt. En dan komt er twist en ruzie tussen die herders en dan moeten ze uit elkaar. Maar dat is weer omdat de nakomelingen van Lot met Israël geen erfenis zullen hebben, de Ammonieten en de Moabieten. En daarom moest Abraham Ismaël wegzenden en die zonen van Ketura wegzenden. En die Arabieren hebben er niks te zoeken in Israël. Die hebben daar een poosje gewoond toen Israël, toen Canaan leeg was. Maar dat hebben ze wederrechtelijk in bezit genomen. God had dat volk, dat land, aan dat volk gegeven. En als het hem behaagt om dat volk er een poosje uit te gooien, in de ballingschap, dan is dat zijn recht. Maar dan is het recht op het land nog niet verspeeld. Daar hoort Israël nog te wonen. En daarom, vanuit Gods beschikkingen, is het probleem onoplosbaar. En kan alleen de Heere er een antwoord op geven. Maria.
Ik heb mijn eigen twee vrienden gehad. Die dan de vrienden met een vrouw. Maar toch, vrienden, de vrienden over u. En iedereen dat in de vrienden blijft. Anders denk ik zo dat ik afgehouden word. Want ik denk dat de gemeente even van afgehouden wordt. Als ik hier in de vrienden blijf, dan dat ik dan mijn ene geroepen heiligen
ben. Ja, ja. Wat bedoelt de Heer met die woorden in vers? Wat zei je, welk vers? 32.
22.
Oh, 22. Zie dan de goedertierenheid en de gestrengheid van God. Ja, ja, de gestrengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goedertierenheid in diegene de goedertierenheid blijft. Anders is het geen... Paulus, die argumenteert hier vanuit de gedachtegang, er is met het volk van Israël, waar de Heer zijn verbond mee heeft opgericht, waar de Heer zijn belofte aan gegeven heeft, heel iets ernstigs gebeurd. Er zijn takken afgehouden. En er zijn andere takken ingeënt. Takken uit de wilde olijfboom zijn ingeënt. En dat is tegen nature gebeurd. En takken uit een wilde boom geënt op een goede boom. Terwijl die eigen takken op de grond liggen. Nou zegt Paulus, dat is een groot voorrecht dat jullie te beurt mocht vallen. En hij spreekt dan tot heidenchristenen. Maar je hebt geen enkele reden om je daarom nou meer te voelen dan die afgehouden takken. Want het is pure genade die je te beurt gevallen is. En als je je nou gaat verheffen, en als je nou gaat denken wij zijn beter, en als je nou hoger wil klimmen, dan loop je gevaar dat je straks ook afgehouden wordt. Met andere woorden, dat, en dan denk ik maar weer niet aan de individuele takken, maar aan het volk, aan de heidengemeente, de gemeente van christenen uit de heidenen. De Heere kan het ook zo besturen, zei Paulus, dat er voor die heidenchristenen een tijd komt dat ook zij weer afgevallen zijn. Als zij op de een of andere manier een gruwel in Gods ogen worden, zoals ook de takken van de olijfboom een gruwel in Gods ogen geworden zijn, dan kan de Heer, en dan moet je dat ook weer niet individueel opvatten, want als iemand werkelijk een kind van God is, dan is hij dat en dan blijft hij dat en dan kan hij nooit ten dode toe vallen. Maar het evangelie kan wel, en daar heb je de toepassing van zo'n groep heidenchristenen worden weggenomen. Dat is gebeurd ook, dat de kandelaar weggenomen is, omdat ze op de een of andere manier geleefd hebben en gehandeld hebben in tegenstrijd met Gods bedoelingen. En Paulus noemt dat hooggevoelende zijn geweest. Ja. Nu, we hebben nog vragen genoeg. Ja, Bert.
Nou, ik vraag eigenlijk over de Romeinen
11, vers 12. Vers
12. Ja.
Ja. Ja. Het gaat hier over de vers 12, de val van de Joden, en die is de rijkdom der wereld geworden, de vermindering van de Joden is de rijkdom der heidenen geworden. Nou, als dat dan al zo is, dat zij door hun val eigenlijk ervoor gezorgd hebben dat de heidenen rijk geworden zijn, wat zal het dan worden als die Joden niet meer in hun val blijven, maar als ze tot hun volheid komen. Als zij tot, dat kan niet anders betekenen dan dat ze tot erkenning, even zien hoor, vers 15 gaat erop door, vers 15 gebruikt nog een paar andere woorden, want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal de aanneming wezen? Paulus bedoelt hetzelfde als hij het heeft over de val van de Joden en de vermindering, dan bedoelt hij hun verwerping. En als hij spreekt over hun volheid, dan bedoelt hij hun aanneming. Nou, de gedachte van de apostel is deze. Toen de Joden het evangelie verwierpen en toen de Heere daar op grond daarvan eigenlijk het volk van Israël voorlopig aan zijn lot overliet, behalve dat overblijfsel dus, toen is de Heere met zijn evangelie naar de heidenwereld gegaan. Toen is de golf, mag ik het zo zeggen, van Gods genade, die teruggeslagen werd door de rotskust van Israël, uitgespoeld op het strand van de heidenen. Paulus zegt dat ook als hij in de synagoge van Antiochië in Klein-Azië is. Daar heeft hij eerst de synagoge opgezocht en daar heeft hij tot de Joden gesproken en daar heeft hij tegenstand ontmoet. En dan zegt hij ook heel nadrukkelijk, aangezien gij het evangelie verwerpt, zie, zo wenden wij ons tot de heidenen. Nou, toen zijn de heidenen er rijk van geworden, doordat de Joden nee gezegd hebben. Toen is het evangelie onder hen verkondigd, onder die heidenen, en het is daar gezegend. Nou, als de val van Israël, de verwerping van Israël, of zoals vers 15 zegt, ja, de verwerping, nu al zoveel zegen gebracht heeft voor de heidenwereld, hoe grote zegen zal er dan voor de heidenwereld komen als Israël weer aangenomen wordt? Dat is de gedachtegang. En als Israël weer aangenomen wordt als Gods eerste volk, Gods eerstgeboren zoon, zoals Israël genoemd wordt, tot kennis van Gods genade mag komen, dan zal dat wel zoveel gevolgen hebben, ook onder de heidenen, dat er een, ja, en dat is dan de conclusie die je uit vers 25 kan trekken, dan is er zoveel invloed van onder de heidenen, dat ook de volheid van de heidenen ingaat. En dat er een bloeitijd voor de wereld gaat komen. Dat is de enige conclusie die ik daarvan kan trekken. De val is al grote zegen voor de heidenwereld. Nou, wat zal het dan zijn als de Heer zijn volk weer opzoekt?
Mag ik nog één korte vraag stellen?
Ja.
Soms gerefereerd. Ik denk even aan Ezekiel, waar je heel duidelijk ziet dat als Ezekiel moet profiteren tot een dorre doodsbedeling, waaruit het volk Israël heeft bedoeld voor, zeg ik zelf ook, dan zie je dat in twee fases.
Ja.
Eerst het opstaan en daarna dat de geest inkomt. Nou, bekende toepassing, met je 48, daar wordt doorgekomen, met je 48 staat in zelf. En dan wachten als het ware tot de Joden tot geloven in Jezus komen. Mijn vraag is eigenlijk deze, vanuit het woordje gans Israël, moet ik me dus voorstellen dat er eigenlijk eerst nog een heleboel Joden, zitten nog moeilijk ook in Amerika, maar ook in de rest van de wereld, moeten die eerst nog terug, kun je dat zo zeggen?
Ja, zonder nou het laatste woord te willen spreken in dat soort vragen, denk ik persoonlijk dat een Jood, elke Jood, eigenlijk naar Israël zou moeten. En nou zeg ik iets heel geks, want dat betekent dat als dat zou gebeuren, dan zouden ze hun lobby in Amerika kwijt zijn. En politiek gezien hebben ze die lobby, de Joodse lobby in Amerika, heel hard nodig. En elke president van Amerika moet daar rekening mee houden. En dat is een van de argumenten, een van de redenen waarom elke president van Amerika zijn steun tot nog toe gegeven heeft aan Israël. De invloed van de Joden. Maar ik denk dat godsdienstig gesproken het wel eens zo zou moeten, zo kunnen zijn dat de Heere er eigenlijk op wacht. En hoe dat dan zal gebeuren, dat weet ik niet. Er is een tijd geweest dat ik dacht, hé, nou gaat het gebeuren. Toen namelijk al die Oost-Europese Joden naar Israël gingen. En wat natuurlijk een hele hoop problemen in Israël gaf ten aanzien van opvang en noem maar op. Die mensen moesten allemaal een plekje krijgen en die moesten onderhouden worden en die moesten scholing krijgen. Maar ja, dat is op het ogenblik eigenlijk weer gestopt. En je kunt zelf zien dat er nu misschien wel meer weggaan dan inkomen in Israël. Vanwege de politieke druk en vanwege het feit dat je daar zoveel belasting moet betalen enzovoort. En als je natuurlijk een Jood bent, maar je bent, om het zo te zeggen, een spekjood. Ja, dan geef je ook meer om je portemonnee dan om je land en om je principes. En dus gaan er een hele hoop die vertrekken ook weer. En die zoeken een beter onderkomen. Maar misschien moet het op de een of andere manier wel zo komen dat de Heer is het naar Israël toe drijft. Maar ik wil daar geen definitieve uitspraken over doen. Dat zijn zo mijn eigen gevoelens. Meneer Van Oorn?
Dominee, ik heb nooit goed kunnen begrijpen dat zo ontzettend veel theologen en ook hele grote theologen in het verleden nooit oog hebben gehad voor Romeinen 11, Ezekiel 37 en noem nog maar een heleboel van die hoofdstukken op. Dan behalve een aantal Puritijnen en mensen van de nadere reformatie. Nu kunt u nu zeggen hoe dat komt?
Ja, ik kan een poging wagen. Hoe komt het dat er eigenlijk door zoveel mensen die toch verder een diep inzicht in de schriften hadden, vaak maar een gebrekkig zicht geweest is op Israël en op de toekomst van Israël met een aantal bijbelplaatsen als Romeinen 11 en andere. Die zijn er natuurlijk wel geweest, u noemt er ook al een paar. Mensen uit de nadere reformatie, mensen uit de wereld van het puritanisme. Maar het is lange tijd eigenlijk in de kerk helemaal niet een punt geweest waar de mensen zich op bezonnen hebben. Nou, dat is vanuit de kerk tot aan de reformatie best begrijpelijk. Want de Roomse kerk, en die heeft natuurlijk toch op lange eeuwen kerkgeschiedenis haar stempel gedrukt. De Roomse kerk heeft heel sterk geleefd vanuit de gedachte wij zijn in de plaats van Israël getreden. Wij zijn het volk van God. En dat is voorbij met Israël. Dat is voorbij, want ze zijn de Christusmoordenaars enzovoort enzovoort. Daar heeft de Heer met zijn volk Israël afgerekend. En er is geen ene belofte meer voor dat volk. En omdat men zo de schriften las, had men ook geen zicht op Romeinen 11. En heeft men overal waar Israël staat toch kerk ingevuld. En voor de rest heeft men er helemaal niet zoveel aandacht aan geschonken. In de reformatie is dat in wezen niet onmiddellijk veranderd. Maar er zijn in de reformatie meer dingen niet onmiddellijk veranderd. Wat de dingen die veranderd zijn in de reformatie, dat zijn de dingen waar het conflict met de kerk van Rome zich op toespitste. En dat was ten aanzien van, laat ik het even zo samenvatten, de manier waarop een mens zalig wordt. Beginnend bij de leer van de algehele verdorvenheid van de zondaar. De Roomse kerk heeft dat toch eigenlijk altijd afgezwakt. Mens is ja, wel zondaar geworden, maar het heeft toch al wat goeds overgehouden en krijgt met zijn doop er ook nog weer wat bij. Tot en met de leer van de rechtvaardiging door het geloof. En dan toegespitst op de sacramenten en op de schrift en nog een aantal andere dingen. Die zijn in de tijd van de reformatie doordacht. Die zijn op schrift gesteld. Die zijn in de confessie geformuleerd. En die zijn, als ik het nou eens heel sterk mag zeggen, niet voor verbetering vatbaar. Daar is de taal van de schrift, daar is de schrift volledig duidelijk in alle opzichten in nagesproken. Maar die mensen waren natuurlijk ook mensen met bepaalde beperkingen. En toen ze hun krachten daaraan besteed hadden, toen bleef er niet zoveel meer van krachten over voor andere aspecten. Maar de belofte die de Heere gegeven heeft over de Heilige Geest, die zal u, en daar is ook de kerk mee bedoeld, in alle waarheid leiden, die heeft de Heere wel waargemaakt. Alleen, de volgende generaties zijn daardoor gebruikt. Er is ten aanzien van het doordenken van de vragen ten aanzien van datgene wat op het terrein van de bevinding ligt, van het werk van de Heilige Geest, in de nadere reformatie soms meer gezegd en gedetailleerder gesproken dan dat de reformatie deed. Dat is geen afbuiging van die lijn, maar dat is een concretere invulling. En datzelfde, dat geldt ook van de eschatologie. Dat geldt ook van de dingen van de laatste dingen, de wederkomst en alles wat eraan vooraf gaat. Dat is in de nadere reformatie en in het puritanisme, maar dat zijn parallele bewegingen uit verschillende landen, duidelijker geformuleerd, duidelijker gezien. En dat zie je dus ook gebeuren. Er is geen ene belijdenis, gereformeerde belijdenis, die iets zegt over Israël, behalve de grote catechismus van Westminster. Bij de verklaring van de tweede bede, uw koninkrijk komen, wordt daar nadrukkelijk ook Israël genoemd. De bekering van Israël. Maar dat is het belijdenisgeschrift dat als laatste ontstaan is, 1643 pas. En dan zie je dat er een bepaalde ontwikkeling is, een bepaald proces, waarin allerlei dingen toch nauwkeuriger geformuleerd zijn. Nou, daar hangt het mee samen dat er vroeger, in die voortijd, eigenlijk op het punt van Israël niet zoveel zicht geweest is. Dat is later gekomen, totdat Kuiper het weer verknoeide. Want die zat weer in die Roomse lijn. Maar dan toegepast op de gereformeerden. En daar zijn wij allemaal een poosje de dupe van geweest. En er zijn nog mensen die daar de dupe van zijn. Want die geloven vast dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Ja, Leo. Hoe lang gaan we door trouwens? Die klok gaat niet goed hoor. Ja, ga je gang.
Dat Jeruzalem niet zo in het middelpunt staat, is dat ook niet een teken van de eindtijd? Als ik denk aan Lucas 21.
Ja.
Waar het staat over dat Jeruzalem zal door de heidenen getreden zal worden, totdat de tijden der heidenen gevuld zullen zijn.
Ja. Ik denk dat het allemaal bij elkaar hoort. Hè? Iemand heeft net gezegd, hoewel ik niet helemaal met zijn conclusie meega hoor. 1948, dat is het samenkomen van de beenderen bij elkaar en dan worden het lichamen, maar er zit nog geen leven in. Het is wel aantrekkelijk om die gedachte, en ik kan ook nog wel begrijpen dat die gedachte opkomt, maar ik vind dat misschien toch ook weer een beetje te haastig, om dat zo te zeggen. Ik zou dat niet helemaal willen overnemen, al sympathiseer ik wel met die gedachte die erachter ligt. Maar ik denk wel dat alles met alles samenhangt. En dat het feit dat het volk Israël weer in Jeruzalem woont. En dat ze, en dan is dat niet 1948, maar 1967, beschikken over een ongedeelde stad. Want in 67 is Jeruzalem eigenlijk pas een ongedeelde stad geworden. Toen met de Zesdaagse Oorlog ook Oost-Jeruzalem bij Jeruzalem getrokken is. En dat toen eigenlijk de periode aangebroken is die in Lucas 21 aangeduid wordt, in vers 24, dat daarna Jeruzalem niet meer vertreden is door de heidenen. Nou, dat hangt dan samen met het feit dat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En wat zijn nou de tijden der heidenen? Ja, nou gaan we nog een poosje door. Maar dat is onder andere ook de periode waarin de heidenen oppermachtig waren, waarin er voor Israël helemaal geen plaats meer was, waarin de heidenen, de volkeren, dachten dat ze konden doen met Israël wat ze wilden, en dat hebben ze eeuwenlang gedaan, totdat God zei, nee, ik geef ze toch hun eigen land weer terug. Vers 24, dat daarna Jeruzalem niet meer vertreden is door de heidenen. Nou, dat hangt dan samen met het feit dat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En wat zijn nou de tijden der heidenen? Ja, nou gaan we nog een poosje door. Maar dat is onder andere ook de periode waarin de heidenen oppermachtig waren, waarin er voor Israël helemaal geen plaats meer was, waarin de heidenen, de volkeren, dachten dat ze konden doen met Israël wat ze wilden, en dat hebben ze eeuwenlang gedaan, totdat God zei, nee, ik geef ze toch hun eigen land weer terug. Maar dan ben ik tegelijkertijd aan de grens van wat ik hardop durf te zeggen. Want ik heb toch een grote aarzeling als het gaat om de actuele gebeurtenissen terug te projecteren in de profetie. Dat wordt veel te veel gedaan en dan worden er ook later nog wel eens een keer dingen gezegd die nog weer herroepen moeten worden. Ik wil er eigenlijk voor mezelf wel in doorgaan, maar ik wil het niet verkondigen, laat ik zo zeggen. Ja? Ja, Teus maakt er maar een eind aan, Johan.
Er moet toch iemand zijn die het gedaan heeft, dus uit, dan ben ik dat maar. Ik zou best nog een uur en anderhalf uur door willen gaan, maar of dat iedereen dat kan waarderen, ik weet ook niet. Rol van tijd, want het is bijna 10:00. Aan het begin van de avond, het welkomstwoord, heb ik de verwachting uitgesproken dat het een boeiende en leerzame avond zou worden. Nou, als er mensen zijn die het oneens met me zijn, dan mogen ze nu de vinger opsteken. Ik denk wel dat we er allemaal over eens zijn dat het een heel leerzame en goede avond was. De lijnen die vanuit de Bijbel getrokken zijn, waar het mee begonnen is, waren heel interessant, heel leerzaam. De situatie ter plaatse, zoals daar de christenen leven en zoals ze enigszins denken, zijn ook aan de orde geweest. We hebben een stukje politiek richting Jeruzalem nog aan de orde gehad. Ik denk dat er allerlei zaken gevraagd zijn en heel goede antwoorden opgekomen. Dominee Butter, heel hartelijk dank voor het feit dat u bereid was om het te doen. De manier waarop u het gedaan hebt met uw deskundigheid. En ook waarop u ons allemaal geleid hebt in de gedachten en bij de vragen die aan de orde geweest zijn. Namens alle aanwezigen, heel hartelijk dank daarvoor. En die dankbaarheid die hebben we hier ook nog enigszins in een envelopje zitten. Mag u dit dan overhandigen als blijk van waardering?
Als ik u nog gelijk teruggeef voor de collectie.
Dat mag. Hartelijk dank dan. Dan gaan we daar weer. U weet wat u geeft nu? dat kan ook. Dat kan ook. Dan wil ik u allemaal bedanken voor uw aanwezigheid. Het is fijn dat er toch nog een volle zaal was vanavond. En de mensen met de kerkdeelvonden wil ik danken voor het meeluisteren en ook het meedenken. En ik wil u ook allemaal danken voor de prachtige opbrengst van de collecte. In de collectezak hebben we 726 gulden en een stuiver aangetroffen. Dat is een mooie opbrengst al voor het goede doel. En dan zeg ik er nog bij, de tafel staan er nog. Er kan nog meer gekocht worden. Ik weet niet wat daar nog uitkomt ook voor deze voor deze stichting, maar er zal ook wel het een en ander uitkomen. Maar u kunt straks ook nog een keer terecht, want er kan nog meer verkocht worden. Er staat nog nodig bij. Dus daarvoor hartelijk opgeroepen. Dan zal nu de dominee verder misschien op psalm opgeven en met ons eindigen. En daarna allemaal wel thuis en tot ziens.
Ik zag hem even weggaan net, maar hij is weer terug. Psalm 80. Het is een psalm die op Israël betrokken is, die natuurlijk door de dichter ook met het oog op Israël gezongen is. En laten we hem nu ook inderdaad maar eens met het oog op Israël zingen. Psalm 80, het tiende vers. Hij ligt verbrand en afgehouwen. Als gij verwoest, wie zal dan bouwen? Uw hand, zij over 's mensen zoon, die gij u gesterkt hebt tot de troon. Zo leven wij, door u bevrijd, altoos aan uw dienst gewijd. Heren, wij willen, als we aan het eind van deze vergadering zijn gekomen, samen tot u naderen. In uw naam danken dat gij ons deze gelegenheid hebt gegeven om ons te schikken rondom uw woord, te lezen in uw woord, te luisteren naar uw woord, te denken over wat dat allemaal betekent, wat ge daarin zegt. Heren, we erkennen uw goedheid in het feit dat wij dat allemaal ongestoord mogen doen. En we bidden van u dat u hetgeen we met elkaar overdacht hebben, nu ook voor ons persoonlijk tot zegen wilt stellen. Dat u ons beter zicht wilt geven op vele dingen die gebeuren in deze wereld. En eigenlijk nog belangrijker, veel zicht geeft op de dingen zoals gij die in uw woord hebt vastgelegd. Waarin ge toezeggingen hebt gedaan, waarin ge beloften hebt gegeven, waarin ge heilstijden hebt aangekondigd. Allereerst voor Israël. Heer, u kent de situatie van dat volk nu al zoveel jaren. Druk en moeite en ellende en vervolging, onrust en onvrede. En dat zijn toch eigenlijk altijd weer de dingen die de gang van de geschiedenis van dit volk bepalen tot op de dag van vandaag toe. Wat een onzekerheid hangt er altijd boven het volk, heren. Wij bidden van u dat ge uw beschermende hand genadig wilt blijven uitbreiden over Israël. En dat denken we vanavond, en daar ging het in het onderwerp toch ook over, bijzonder ook aan degene onder dat volk van Israël, die u, Heer Jezus, hebben leren kennen tot zaligheid. Aan daar ook verheerlijk worden. Vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis. Ja,